Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het verhaal van Bo, een jonge dame met een missie om mensen te helpen om te leren spreken. En dat leidt tot een heel vreemde ontmoeting.
Op mijn 18 jaar had ik een luxe probleem. Tenminste, mijn ouders en mijn vrienden die vonden dat een luxe probleem. Zelf vond ik het een verschrikkelijk probleem. Ik wist echt niet wat ik wou gaan studeren. Het probleem was eigenlijk dat ik alles wou gaan studeren. Ik had interesse in alles. Ik wou talen studeren, rechten studeren, geneeskunde, kinesietherapie, logopedie. Eigenlijk alles. Er was maar weinig dat ik niet wou. En ik heb van alles geprobeerd om dat probleem op te lossen. Ik heb een hele avond in mijn kamer geweend. Heeft niet gewerkt. Ik heb met mensen gaan praten. Heeft ook niet gewerkt, want ik werd alleen maar meer geïnteresseerd omdat ik al die mensen zo tof vond. Van, wow, ik wil het ook doen. Het is ook niet zo goed gewerkt. Ik ben naar scholen geweest om lessen mee te volgen. Het was ook heel moeilijk om daar een keuze dan in te maken. En uiteindelijk, wat de doorslag heeft gegeven, dat was mijn grootste angst op dat moment. En mijn grootste angst, dat was om mijn stem te verliezen. Ik vond dat verschrikkelijk om te denken dat ik niet meer zou kunnen spreken. Ik zou mezelf eigenlijk niet meer kunnen zijn als ik niet meer kan spreken. Dus ik heb logopedie gekozen. Ik wou mensen helpen om te spreken. En die keuze voor logopedie, dat had dus heel veel moeite gekost, heel veel inspanning. En dat was heel lastig geweest. Maar de stad, dat wist ik direct. Dat was Gent, waar dat we nu ook zijn. Ik had dat gekozen omdat eigenlijk heel veel vrienden van Brugge van mij naar Gent gingen. En het was dan ook augustus en ik ging met mijn papa een kot gaan zoeken. En ik vond een kot, ons oog viel op een kot in de Kunstlaan. Voor de mensen die van Gent zijn, ik ken dat misschien, voor de anderen, dat is een lange straat. Of ja, eigenlijk niet zo'n lange straat, maar een brede straat. Met in het midden een fietspad met allemaal bomen naast. En dat bleek ook de straat te zijn naast de Overpoortstraat. Op dat moment wisten wij dat niet, maar als student vond ik dat eigenlijk wel tof dat dat zo was. En midden in die straat was mijn kot. Dat was een herenhuis. En er was een donkergroene deur. En als je binnenging in die deur, dan had je een trapje om naar beneden te gaan. En daar was dan de keuken. Op zijn minst, dat was een keuken omdat er een fornuis stond. Maar voor de rest was dat een kroezelige kelder met wat borden en potten en pannen die daar stonden en waarvan je niet wist of het wel gezond was of niet eigenlijk te gebruiken. Dat was zo'n beetje de keuken. En er was daar ook een toilet en een douche die wij met 8 moesten delen. En in dat gebouw waar wij dus met 8 waren, 3 verdiepen. En op elk verdiep zaten er 2 of 3 mensen. En ik zat op het derde verdiep. Ja, of ja, tweede van, als je de beneden verdieping ook meerekent. In kamer nummer 7. En als je die kamer binnenging, dan had je aan je linkerkant een bed. Daarnaast een bureau. Daarnaast een lavabo. En dan had je het pronkstuk van mijn kamer. En dat was een kleerkast. Een witte kleerkast, een beetje afgebladerde verf, met zo'n supergrote ronde spiegel. Ik vond dat echt de max. Dat was zo'n een sprookjeskast, zo mijn verkleedkast precies. En in het midden van mijn kamer was er veel plaats om te bewegen. Dus daar kon je veel bewegen. En dat was mijn kot. En ik had er echt heel veel zin in. De eerste week in Gent begon. En dat was fantastisch. Ik had daar keihard naar uitgekeken. Ik had superveel vrienden in Gent. Ik had mijn Guido-gids gekregen. En in de Guido-gids zit er een kaart van Gent. En in die tijd had ik nog geen smartphone met Google Maps. Dus met mijn kaart ging ik de hele week in Gent op stap. En ik zocht naar waar ik moest. Ik probeerde de code van de mensen die ik al kende in Gent te zoeken en daar naartoe te gaan. Ik heb de Overpoort ontdekt toen. Ik heb van alles gedaan in die eerste week. Dat was echt zo'n overweldiging van wow, Gent. Naast Brugge is dat hier echt wel de max. En dat was fantastisch. Nu, de tweede week begon. Weer even fantastisch, weer nieuwe code gaan bezoeken. Mensen die bij mij komen. Tot ergens in het midden van de week. Ik weet zelf niet meer of het nu woensdag of donderdag was. Maar ik ben op mijn kamer, in mijn kot. Een beetje mijn boeken aan het goedleggen, mijn nieuwe boeken. Een beetje aan het sorteren van de vakken. En de deurbel gaat. En ik wandel direct naar de knop die de deur opent. Mijn parlefoon die deed het niet, dus ik kon eigenlijk niet weten wie er was. Maar ik was zo enthousiast, want ja, wie zou het nu weer zijn die aan mijn deur staat? Dus ik doe die deur open en ik hoor de voetstappen op de trap. En ik was wel eigenlijk bijna voor mijn deur aan het staan. Zo nog niet open doen, maar zo wel. En nu gaat die kloppen. En de klop kwam. En ik doe de deur open. En daar staat een man. 40 jaar ongeveer, schat ik. Ik kende de man niet. Een beetje kaal. Een leren bruin jasje. Een beetje aan het zweten zo. Een beetje in paniek. Zijn handen beefden zo wat. En hij zei zo... En ik keek naar hem en ik... Ja, het was heel raar, maar het eerste wat ik dacht is, die kan niet spreken. En ik had het jullie al verteld, ik wou mensen helpen die spraken, om te spreken. En ik dacht, oké, wat is er? Kan ik u helpen? En die man staat daar... En ik had zoiets, een gevoel, het leek zo een dove man te zijn. Zo, je kent zo die typische taal, zo... Ja, ik kan het niet goed nadoen, maar het was volgens mij op dat moment een dove man. En... Ik keek naar hem en ik zeg, ik wil u helpen. Wat kan ik doen? Ik weet het, je moet het opschrijven. En ik wandel naar binnen in mijn kot, ik ga naar mijn bureau. Ik pak de post-it, die ik ook uit mijn Guido-zak had gekregen. Ik pak mijn stilo en ik draai mij om terug naar de man te gaan. Oeps. En die man die was mee in mijn kot gekomen. Dus ik sta in het midden van mijn kamer. Ik had wel wat beweegruimte, maar niet zoveel. Ik geef hem die post-it. Ik denk, oké, dan maar. Hij is mee binnen. En hij begint daarop te schrijven. Tenminste, dat denk ik. Want als hij het toont, wat hij geschreven heeft, dan zie ik 5 tekeningen. En ik kijk naar de eerste tekening. En dat was zo een stokventje met haar. Dus een meisje, vermoed ik. Het tweede prentje was een trap. Het derde prentje was zo een hoofd met een hand voor. Het vierde prentje was weer een hoofd met iets ervoor, maar ik kon niet goed zien wat. En het laatste prentje was een huis met een vraagteken. En ik kijk naar hem en ik zeg, ja, sorry, maar... Kan je echt niet schrijven? Want ik weet echt niet wat dat is. En die man kijkt zo naar mij met zo een blik van... paniek en die armen bewogen. En ik dacht, denk na, je moet die helpen op een andere manier. En ik zei, beeld het uit. En die man lacht naar mij en hij knikt. Dus ik dacht, oké, goed idee, dat kan. We gaan uitbeelden. Dus hij pakt mijn hand en hij zet mijn hand zo voor zijn eigen mond. Dus zo. Hè. En hij doet zo... Dus hij zuigt aan mijn hand. En ik ben zo aan het denken en aan het doen. En ik zeg, gasmasker. Ja,
gasmasker. En hij knikt heel enthousiast. En ik dacht, yes, ik heb het eerste woord. We zijn goed bezig, we zijn goed bezig. En met dat ik zo blij ben, euforisch, want het eerste deel van mijn raadsel had ik al, wijst hij naar de stoel en zet hij die in het midden van mijn kamer. Hij doet teken dat ik erop moet gaan zitten, dus ik ga erop zitten. Hij gaat op zijn knieën voor mij zitten en hij wijst naar mijn schoen. En hij kijkt zo eens naar mij met een soort vragende blik. Dus ik zeg, schoen, sok. En hij knikt zo wat van nee. En hij pakt mijn schoen. Ik had zo'n bruin botje aan, weet wel, die zo wat overrafelt. Zo'n typisch botje dat je gewoon kan uittrekken. En hij trekt mijn schoen uit. En ik was zo aan de war van, moet dat nu? Allee, we kunnen het toch uitbeelden zonder, allee, met schoen. Maar ja, oké, we gaan verder. Dit is misschien nodig voor zijn volgende woord. En ik zet mijn... hij pakt mijn voet en hij zet dat tegen zijn neus. En ik zeg, oeh, maar oeh, die ruiker... Allee, ik had dat niet gewassen. Hij begint daar zo aan te ruiken en ik denk plots, ja, stinkkaas. En hij kijkt naar mij en weer al... Ja, is hij zo heel enthousiast aan het knikken. Maar dan dacht ik, maar allee... Stinkkaas en gasmasker, dat... Allee, ik kan dat niet... Ik kan dat niet rijmen met dat... Ja, en met dat ik zo aan het tanken ben, heb ik niet door dat hij eigenlijk verder aan het ruiken is aan mijn voet. En op een bepaald moment ruikt hij zo heel hard, zo... Beetje hetzelfde als met mijn hand, waarop dat ik uit mijn gedachten word getrokken en kijk naar hem met mijn voet wegtrek en zeg, allee, wat gebeurt er? En... Hij kijkt weer met zo'n soort triestige blik. En hij zegt zo, scusi. En ik dacht, oh, dat is het eerste woord dat ik begrijp, maar dit is geen Nederlands. Ja, en hij was zodanig aan het excuseren. Ik had eigenlijk een beetje medelijden. Ik zei, ja, het is niet erg, maar sorry, ik weet eigenlijk echt niet wat er gebeurt. Dus hij pakt mijn voet, hij zet hem weer tegen zijn neus en hij doet zijn hand omhoog. En ik weet niet waarom, maar ik laat hem wat doen en hij telt af. Naar 4 vingers, 3, 2, 1. En op dat moment laat hij mijn voet los. En ik snap het nog altijd niet. Ik ben nog met het raadsel van de twee woorden bezig. Ik vind mijn voet niet weten naar waar ik hem moet doen. En iemand staat recht, ik sta ook recht en... Ik besef dan van, dit is eigenlijk echt heel raar dat hij hier aan mijn voet drukt. Maar ja, ik ben vooral meer bezig met... Ik wil jou helpen en het gaat niet. En ik weet echt niet wat ik moet doen. Dus ik zeg, ja, sorry. En hij blijft, excuse. En hij buigt zo'n beetje voorover. Precies zo een dienaar die zo langzaamaan achteruit wandelt, neerbuigend. Zo, excuse. En het leek alsof dat hij echt zo het niet leuk vond wat dat hij aan het doen was. Dus hij staat daar aan de deur en ik vraag nog, moet ik de 100 bellen of zo? En hij zegt, excuse. En hij gaat naar beneden, de trap af. En de deur gaat dicht. En ik sta in mijn kamer. Ik snap echt niet wat dat er gebeurt. En ik bedenk zo dolenderwijs, ik moet hier iemand vinden of zo, om dat te vertellen. Dus ik wandel ook naar beneden. Ik wandel naar mijn kelder. En daar staat een jongen met een grote bril en donker krulhaar die ik herken, want die zit, denk ik, in het kot onder mij. Dat wist ik niet helemaal zeker. Maar ik zeg, ja, hallo, ik ken u niet, maar zou ik even iets mogen vertellen? En hij zegt, ah, hij zit hier van hier boven mij. Bo was het toch? Ja. Ja, zeg maar. En ja, ik doe mijn verhaal. En met dat ik mijn verhaal doe, zie ik die fronsen zo van... Allee. En als mijn verhaal gedaan is, dan zegt hij me... Bo, je weet toch dat dat waarschijnlijk de voetenman was? En ik zeg, de voetenman? Ja, dat is een voetenfetischist van Gent. En ik zeg, een voetenfetischist? Ja, dat is iemand die klaarkomt van haar voeten te ruiken. En ja, op dat moment wist ik niet zo goed wat te zeggen. En hij zei, ja, maar ik moet door, zoek het maar een keer op. Dus ik sta daar in de keuken. Hij gaat weg. Ik hoor de voordeur weer toevallen. Ik ga naar boven, naar mijn kamer. Ik pak mijn laptop. En ik zoek naar voetenman, naar voetenfetischist. En ik zie eigenlijk al snel heel veel artikels, blogs verschijnen. En die gaan over de voetenman van Gent en dat er wel nog mensen hem kennen. En ik ga zover dat ik op een artikel kom waar er staat, waar een meisje beschrijft van ja, het was een kale man, bruin, leren vestje, doof, denk ik. En het wordt zo, ja, ik lees wat verder en ze zegt ja, en ik had plots het goede idee om hem te laten schrijven. En ik scroll verder en ik zie een foto van een post-it met 5 tekeningetjes. En op mijn bureau ligt nog een post-it met 5 tekeningetjes. En dat was dezelfde. Die had eigenlijk gewoon getekend wat hij ging doen. En als reactie op dat artikel waren er allemaal foto's van meisjes met post-its of andere blaadjes. En op dat moment... vond ik dat wel gek. Ben ik blijven doorzoeken en kwam ik zelf in een Facebookgroep met lotgenoten, noemt dat dan. Mensen die ook dat hadden meegemaakt. En ik werd echt banger, want hoe meer dat ik daarop las, hoe meer dat het... Ja, bijvoorbeeld, er stond dat altijd bij meisjes gebeurde, nooit bij jongens. Maar ik had geen meisjesnaam op mijn bel staan, dus hoe heeft hij mij dan... Ja. Ik begon na te denken en ik was bang en ik deed de deur op slot van mijn kot. En ja, ik heb naar mijn vriend toen gebeld, dat zitten zeggen en die lachte zo. Maar allee, bo, hij, dat is gewoon een student, die is langsgekomen. En ja, allee, die had eigenlijk een rare reactie, die begreep mij precies niet. Maar ik denk dat ik dat op dat moment helemaal niet duidelijk heb uitgelegd. Dus ik was eigenlijk bang, ik zat in dat kot, het is ook... Ik heb de hele avond alleen geweest. Het is denk ik de eerste keer en hoop ik de laatste keer dat ik in mijn lavabo geplast heb, omdat ik niet naar buiten durfde, naar het toilet. Voilà. Bij deze weten jullie het allemaal. De volgende dag ben ik wel weer buiten gekomen. En de volgende week heb ik het opnieuw aan mijn vriend uitgelegd, die het toen wel begreep en die ook zag dat ik steeds meer aan het opzoeken was. Dat ik twijfelde van, moet ik iemand inlichten? Dat ik banger werd om alleen te zijn. En het is hij die toen gezegd heeft tegen mij van, bo, echt, verwijder je uit die Facebookgroep. Stop met daarover op te zoeken. Stop gewoon. En ik ben toen ook gewoon gestopt. Ik heb dat allemaal niet meer opgezocht. Ik heb daar een blok op gezet. En ik ben dat verhaal stilletjes aan gaan vergeten. En... af en toe kom ik er nog eens op of zijn er mensen die zeggen, vertel nog een keer dat verhaal van. En dan vertel ik dat, maar eigenlijk met een glimlach. Omdat ik ben eigenlijk blij dat ik daarop kan terugkijken als een soort gek verhaal, waar dat mijn speelsheid ervoor heeft gezorgd dat dat gek was en niet traumatiserend, zoals veel meisjes waarover ik las. Voor hen was dat wel zo. Maar voor mij was dat een spel.
Dat was het relaas van Bo. Ze heeft het verteld in Husset in Gent, in januari van 2020. En de mensen in het publiek die zaten met een redelijk what the fuck gevoel naar elkaar te kijken, naar het verhaal. En geloof het of niet, echt gebeurd, maar in de zaal zat nog iemand die net hetzelfde had meegemaakt. Het gaat dus wel degelijk om een serieruiker. Misschien ken je iemand die nog moet gewaarschuwd worden tegen deze voetenruiker. Wel, als je zo iemand kent, stuur die dan dit verhaal door. Op die manier bewijs je hem of haar een grote dienst. En je doet er ons ook een plezier mee, want zo krijgen wij een nieuwe Relaas-luisteraar erbij. Relaas komt tot stand dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse Gemeenschap. Onze partners zijn Chase, Den Hopzak, Huset, Pulp Deluxe en Urgent FM. Wist je trouwens dat onze podcast elke vrijdag wordt uitgezonden op Urgent FM? En deze microfoon... wel, die staat in de studio van Urgent. Oh ja, Relaas is sinds kort ook lid van het podcastgezelschap Luister. Als je nog andere goede storytelling podcasts zoekt, wel, luister met een ypsilon.be, daar vind je ze.